En ook niet in het cursivo.
Cursivo. Dat moeten we doen.
Dat moeten we doen.
Nou, ken jij iemand die zou kunnen nasynchroniseren in cursivo?
Cursivo. Nou,
iedereen, dat zou wel fantastisch
zijn. Dat zou eigenlijk wel fijn
Giorgio
zijn.
Meloni in cursivo.
Wil je mij pombeers eten?
Nee, ik niet.
Welkom bij aflevering 101 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering gaan we het hebben over de reizende ster op rechts. De mogelijk eerste vrouwelijke premier van Italië. De zeer rechtse leider, mogen we toch wel zeggen, van Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Wie is ze? Wat is haar achtergrond? Is ze fascistisch? Wat je misschien af en toe in artikelen hebt zien langskomen. Uiteraard hebben we het campagnemoment van de week. Want de Italianen gaan 25 september naar de stembus. Daarom gaan we daar op vooruitblikken. Geven we hier informatie die je, als het goed is, echt beslagen ter ijs laat komen. En je meer laat begrijpen van de Italiaanse politiek hier in de Italië-podcast. We hebben een mooi audio-cultuurtip. En we drinken vandaag iets bijzonders. Namelijk een biertje. Donatello.
Ja. Even openmaken. Het is een biertje. En hij is niet in Nederland verkrijgbaar. Dus laten we dat maar meteen doen. Dus mocht je in Italië zijn...
Het begint nu wel echt een beetje einde van de zomervakantie te zijn, maar wie weet.
Nou, hallo,
ik
juist
zit in september
hoeveel
veel
mensen
in Italië?
Er in september in Italië zijn. Waar ik dan weer jaloers ben, omdat ik dan denk, ja, dan is het rustig inderdaad. Hè. Dan kun je er naartoe. Nou, we drinken dus een biertje, dat is Pedavena. Dat is een gelijknamige stad in Belluno. Dat ligt in de Veneto, in de Dolomieten. Ja. Ken je Belluno?
Ja, ben ik wel eens geweest, ja.
Ooit gekocht door Heineken. Het is echt een van de oudste biermerken van Italië. 1897.
Ongelooflijk.
Ja, en toen gekocht door Heineken, maar dan toch weer verkocht. En nu is het een op zichzelf staande brouwerij. Een van de weinigen nog in Italië, Pedavena. En we gaan proeven.
En je hebt pombeertje bij je.
Ja, ik heb pomberen om het eventjes een beetje zoutje bent. Het is, ja, het is gewoon een...
Heel lekker, maar het is geen... Ik dacht dat er zout in zou zitten. Waarom heb ik dat in mijn hoofd?
Omdat ik ook heb voorgesteld om Cristalli di Sale te doen.
Die hebben we nog te goed.
Bira Messina. Die komt de volgende keer.
Binnenkort.
Die hebben we nog. Die hebben we niet geproefd bij de bierenflap. Maar die heb ik nog wel thuis.
Ja.
En die bewaar ik rustig totdat we eraan toe zijn. Ja. Deze had ik ook nog thuis.
Ja, bijzonder.
Een bijzondere fles. En hij is dus niet in Nederland te krijgen. Maar er zijn genoeg van onze luisteraars die naar Italië gaan. Ik vind hem lekker. Er zit dus ook een beetje wat Peroni. Ook even een beetje mais in. Dus het maakt het. Er zit een zoetje in. Maar ze ook wel best wel hoppig. Weet je dat bittertje. Ik hoppig. Hou er wel van. Ik ben eigenlijk enorm van de Duitse bieren, maar dit kan ik goed verdragen. En ik denk dat wij deze politieke aflevering komen hier wel mee door, dacht ik.
Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, cittadini X, dei codici. Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete.
Nou, deze speech uit 2019 inmiddels, al drie jaar geleden, is beroemd.
Zou ze nu niet meer doen, denk ik.
Nou, dat denk ik wel eerlijk gezegd. Misschien niet met
niet
deze
zo hysterisch,
felheid.
Dat bedoel ik.
Niet
ja.
met deze felheid.
Nee.
Dit is een fragment waarin ze dus eerst zegt van hè, ze proberen onze identiteit af te pakken. Er zijn steeds meer genders. Je hebt LGBTQI+, wat allemaal nog niet meer. Ze willen ons ouder 1 en ouder 2 noemen. Ze willen ons nummers maken. Maar we hebben onze identiteit. En dan komt het. Dat is inmiddels een gevleugelde tekst geworden. Ik ben Giorgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben Italiaanse, ik ben christelijk. En dat zullen ze niet van me afpakken. En dan moet ik altijd nadenken van, dat zullen ze, wie zijn dan ze, die dat van ze af willen pakken. Maar dat is vaak hoe dit soort jargon, hoe dit soort semantiek is. Ze deed deze uitspraken op een volplein in haar eigen stad Rome, terwijl ze een Italiaanse vlag over het spreekgestoelte drapeerde. En hier had ze het dus specifiek over een wetswijziging waardoor ouders op de identiteitskaart van hun kinderen voortaan genderneutraal ouder 1 en ouder 2 heten. Ja. Maar inmiddels ontstijgt deze speech de context, want het was ook de titel van haar verschenen autobiografie. Io sono Giorgia, ik ben Giorgia. Ik heb me daardoor heen geworsteld, die biografie, de afgelopen dagen. Want ik vind niet...
Ja, moest je doorheen worstelen?
Nou, wel een beetje. Kijk, ik vind namelijk heel veel politici schrijven dan biografieën. En het wordt meer een soort pamflet. Ik vond zelf, als ik heel eerlijk ben, de biografieën van Obama een beetje om doorheen te worstelen. Dus dat je niet denkt dat het alleen maar is omdat ik misschien andere ideeën heb dan Georgia.
Nee. Maar gewoon, niet alle politici zijn blijken begenadigd schrijvers. En zelfs met growth strivers is het soms heel hard.
Het zijn gewoon pamfletten.
Ik vond Tony Blair bijvoorbeeld wel weer erg interessant, maar ook te dik bijna. Weet je wel, sommige passages zijn dan niet meer interessant. Ik ben ook nogal iemand die dat soort politieke boeken wel wil verslinden. Ja. Ik ben eerlijk gezegd niet aan Giorgia Meloni toegekomen nog. Maar...
Dat snap ik, maar ik had maar goed, de nobele taak om in Georgia te verdiepen. Deze speech van haar, van Io sono Giorgia, heeft ook geleid tot een... is inmiddels een cult-hit in Italië. Zo gaat het nog even door. Maar het is wel, ik moet wel zeggen, het is namelijk heel ritmisch. Die speech is heel ritmisch. En daarom wil ik eigenlijk meteen, voordat we wat dieper op haar ingaan, deze ster. Het is niet eens een reizende ster. Ze staat op dit moment gigantisch voor in de peilingen. En het lijkt er gewoon op dat zij de eerste vrouwelijke premier van Italië gaat worden.
Het slag om de armen. Het is nu 15 augustus. Ferragosto is het in Italië geweest. Dat betekent dat de campagne weer is hervat. Deze week is een politieke week in Italië. Er gebeurt veel. Maar dan nog hebben we
We hebben nog een maand te gaan.
Het dus zou zomaar kunnen. Ik noem maar één. Wat zou kunnen gebeuren. Een van haar coalitiegenoten, misschien zelfs iemand in haar partij, openlijk komt naar voren dat hij of zij banden heeft met Poetin.
Of met een ander regime. Of precies. Iets raars.
Nou, dan ineens kan het weer kantelen. En de tweede partij is de PD. Maar als het blijft zoals het nu blijft.
Ja, ze staan fix voor.
En ik zou er ook op inzetten hoor. Ja. Dus ik probeer nu een beetje meer advocaat van de duivel te spelen. Maar als mensen het aan mij zouden vragen. Ik denk dat ik ook zou zeggen centrum rechts wint de verkiezingen. En dan is zij de grootste partij by far.
Ja.
Daarna pas de Lega. En daarna pas een keer Silvio Berlusconi.
Van de rechtse coalities.
Ja, dus zij wordt het. En dit deed me overigens wel denken. Io sono Giorgia Meloni. Ik ben Sophie Hermans.
Ja. Ik ben Sophie Hermans.
Ik ben Sophie Hermans. Ja.
Oh ja, dat is waar. Ja. Maar jij als communicatiespecialist, want je bent natuurlijk een hele trits aan dingen van presentator tot debatleider. Nee, is dat wel. Podcastmaker. En allround ontzettend leuk mens. Hoe kijk je naar zo'n speech van... Ik ben Georgia, ik ben christen, ik ben een moeder, ik ben Italiaans en die identiteit pakken ze niet meer van af. Dat ritmische, waar je dus serieus letterlijk, zoals hier gebeurd is, een soort housebeat onder kunt zetten. En dat het dus gewoon zo pam, pam, solo Georgia.
Ja. Nou ja, kijk...
Il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità...
Ja, ja, overigens hij is gepitcht. Hè? Dus ze kunnen hem natuurlijk sync draaien om het even tuurlijk, technisch
maar
te doen.
Maar het is ook wel maar het scanderen.
Precies. Ik denk dat degene die deze hit gemaakt heeft dacht... Hé, maar hier zit een hit in.
Ja.
It's on a Georgia. Het is echt zo'n Italo-hit. Dus,
maar hoe vind je haar speech?
Nou ja, kijk, een goede speech moet veel hebben. Het moet iets zeggen over de persoon. Het moet je raken in het hart. En het moet je raken in het hoofd. Nou, moet zeggen iets zeggen over de persoon. Dat doet het. Het zegt wie Giorgia Meloni is. En het zegt over de waarde voor... Daarnaast moet het raken in het hart. Het electoraat moet het raken in het hart. En niet jij, jou en ik. Want ja, wij zijn geen stemmers. Althans, ik wel. Maar wij wonen in Nederland. Deze speech van Giorgia Meloni is gemaakt voor de Italiaan.
Zeker.
Raakt het in het hart? Ik denk dat het electoraat zeker in het hart raakt. Eindelijk iemand die zegt dat wij geen nummers zijn. En dat we niet het zijn. Wij zijn gewoon mannen en vrouwen. Wat een onzin die woke-beweging.
Ja.
Dus het appelleert aan hun gevoelens. En ten derde, het moet rationeel ook overtuigen. Ik denk dat dat het ook wel doet. Daarvoor ken ik dit fragment was daar net iets te kort voor. Om ook met argumenten te kunnen overtuigen. De speech is natuurlijk ietsje langer.
Wij non avremo più radici. Noi saremo... privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti.
Ja, en dit is natuurlijk het discours wat in heel Europa, ook in Nederland, vruchtbare bodem heeft gevonden. Namelijk, ze nemen ons
de identiteit af.
Het is identiteitspolitiek. Ja. Het is appelleren aan het feit dat we daar niet van gediend zijn.
Ja. En dat
oude waarden, traditionele waarden. Het is ook een conservatieve partij. Gaan we het straks over hebben natuurlijk. Is het een neofascistie, whatever. Maar het is in ieder geval conservatief.
Zeker.
Het is voor het behoud van de oude christelijke katholieke in Italië
waarden.
Dus ja, retorisch gezien denk ik dat dit een hele goede speech is. De tone of voice zou ik nu niet meer als presidentieel betitelen. Dus ik zou haar nu afraden om zo los te gaan.
Schreeuwen.
Ondanks het feit dat het in Italië meer geaccepteerd is. Ja. Hence Sanremo, Laura Pausini. Die comparison wil ik nog wel even maken. Ja, zouden we in Nederland niet doen. In Italië
maar
is
zelfs
dat geaccepteerd.
Is heel normaal. Matteo Renzi van links staat ook op pleinen te schreeuwen. Beppe Grillo heeft het ook gedaan. Berlusconi ook.
Zelfs een Berlusconi die natuurlijk wel weet dat zijn façade van en gli italiani voglio annunciare che quest'anno ci sarà il flat tax per tutti gli italiani. Dat is natuurlijk met zijn toothpaste smile. Maar als hij boos wordt en hij wordt uitgedaagd in een talkshow, dan wordt hij ook boos. Gaat hij ook gillen.
Zeker. Maar
Nederlanders gillen nou eenmaal een stuk minder dan Italianen.
Dus schrik niet, voor zover mensen dat al deden, of laat je niet afschrikken door deze toon. Deze toon is in Italië een stuk minder vreemd. Als we
links
het hebben
en
over.
Rechts doet dit, hè?
Links en rechts doet
ook
dit.
Ook de communisten schreeuwen erop los, dus dat zegt er niks over. Kijk, om dan vervolgens. Dit zegt niks over wat ik er inhoudelijk zelf van vind. Dat doet er niet toe. Maar
nee.
Je vroeg een retorische analyse. Daar scoort ze een ruime voldoende.
Ja.
Ik denk dat velen aan linkerzijde misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Want dat is toch altijd meer een beetje van. Ja, een ellenlang verhaal waar geen touw aan vast te knopen is. Zeer genuanceerd. Waardoor de gemiddelde Italiaan denkt. Of je hebt politieke filosofie gestudeerd. En anders snap je er geen snars van.
Ja, oké, maar dat simplistisch is ook wel een beetje het probleem van bepaalde populistische partijen. Dat ze af en toe de wereld of de economie of de Italiaanse maatschappij of de problemen die er in Italië zijn te simpel, te eenvoudig voorstellen. En zeggen, maar waarom doen we zo moeilijk met al die belastingen? Laten we gewoon één belasting voor iedereen doen die lekker laag is. Nou goed.
Dat ben ik met je eens.
Ja.
Ik ben tegen het. Maar dat is populisme. Dat is dus eigenlijk de problemen. Ik zag vorige week nog een tweet van Sybren van Haga in Nederland. Waarvan ik dacht. Wat is dit voor tweet? En ongeveer alles wat hij zei klopte de facto niet. En dan kon je factchecken. Maar het is wel koren op de mode van. Dus daar ben ik het 100% met je eens. Dat is iets anders dan dat je als politicus de plicht hebt, vind ik, om in begrijpelijke taal voor iedere Italiaan.
Dat ben ik met
je eens. En daar is links gewoon
slecht in.
In heel veel landen,
ja.
Van Amerika tot Nederland en Italië hoort er ook bij, gewoon een stuk slechter in dan bepaalde rechtse politici. Een Berlusconi is nog altijd in Italië een veel betere campaigner dan Enrico Letta.
Ja, oké. Matteo Renzi was er overigens wel goed in.
Als een van de weinigen.
Als een van de weinigen.
En die had een van de spindokters van Tony Blair.
Heeft
gewoon hard geïnvesteerd in een.
In een communicator.
En vervolgens trok hij de stekker eruit en deed hij à la Cameron een referendum en was hij weg. Dus tot zover.
Terug naar Meloni. Ik ben naar de boekjes gegaan en heb daar geleerd.
Wat vind je van het boek?
Nou ja, goed. Ik heb niet het boek echt gelezen. Ik heb het op mijn e-reader gezet. Ik ben er doorheen gegaan.
Nee, dat snap ik. Maar werd je wijzer?
Nou, ik werd zeker wijzer ervan. Maar het is natuurlijk ook hoe iemand. Het is een autobiografie of een geautoriseerde biografie. In die zin dat zij dus zichzelf op een bepaalde manier wil laten zien. En zij heeft heel uitgebreid verteld over haar jeugd die best wel moeilijk was. Ze was dik door de koekjes die ze altijd van haar moeder kreeg. Van haar oma kreeg.
Oh, echt waar?
Ze had een gek lelijk kapsel en werd gepest. En dat heeft haar gehard, dat zegt ze zelf. En ze vertelt over haar vader die vertrok toen ze nog heel klein was. Ze groeide op in het armere Garbatella, een volkswijk in Zuid-Rome.
Ja, want Meloni is overigens van oorsprong een Sardijnse naam.
Oh, interessant.
Ja, de familie Meloni is een. Ik denk dus dat ergens de roots van haar vader dan daar naar terug gaan. Maar zij komt dus uit Rome.
Ja, zij is in Rome.
Maar ze heeft ook een Romeins accent.
Heel sterk Romeins accent. Echt een Zuid-Romeins accent.
Zou ze het aanzetten? Denk je? Of
nou, vind ik een goede vraag. Ik denk niet dat ze er best doet om het met Dixie-cursussen te verliezen.
Maar kan ze beter Italiaans dan ze voordoet, denk je? Als ze in een conferentie zit of zo. Want ze praat af en toe wel heel plat.
Heel plat. Weet ik niet, eerlijk gezegd. In Italië is het plat praten, is gewoon iets anders dan in Nederland.
Ben ik met je eens. Ja,
iedere regio heeft een duidelijk accent
en daar zijn we trots op.
Ja,
er is eigenlijk geen algemeen beschaafd Italiaans, behalve nieuwslezers en nasynchronisatoren.
Dus inderdaad, precies. Daarom
zeggen mensen in Italië ook altijd, maar dat doen we weer niet.
Ja, ja, gewoon wat, begrijpen.
Maar non sei di qua, zeggen ze dan. Ja. Hè? En dan bedoelen ze mee niet Italië, maar Toscana. Sei di Milano, Attualige. No. Abito in Amsterdam. Amsterdam, maar non sei olandese. Amsterdam, je bent niet een Nederlander. Nee. En dan moet ik het weer uitleggen. En dan zeg ik, waar komen je ouders vandaan? Cagliari. En dan zijn ze weer perplex. Van ze, maar je praat helemaal niet Sardijns. En dan zeg ik, ik kan het wel aanzetten als je wil.
Ja,
dan ga ik een beetje dat... Wat, maar dat is ook een heel... Maar iets, een ABI wordt niet gesproken. Maar goed, terug naar Meloni.
Ja, ik denk ook wel dat ze het een beetje cultiveert, hoor. Dus echt dat dikke, ja, zeggen, ja, zoals iemand plat Amsterdam zou praten. En ik vind wel dat zij heel vrij heftig Romein, niet, ja, plat is niet, maar wel echt met een dikke, dikke Romeinse tongval. En ook zo presenteert zich als vrouw van het volk. En de jonge Georgia valt 10 kilo af als ze op haar 15e zich meldt bij de postfascistische jeugdbeweging Fronte della Gioventù, het jeugdfront. Belangrijk, postfascistisch. Dus dat zijn partijen die op dat moment nog geleerd waren met het fascisme.
Wel geleerd, toch?
Ja,
toen.
Ja, zeker.
Ja, want je had de MSI, ja. Movimento Sociale Italiano. Dat klinkt als een sociale beweging, maar dat is de waren de fascisten.
Ja. Nou, ze behoort ook met Fratelli d'Italia tot het postfascisme.
Postfascisme, ja. Dat dus zoals Alleanza Nazionale ook was.
Dat voortbouwt op de fascistische traditie, zonder het totalitaire en het anticapitalistische aspect.
Precies.
De partij hoort in het Europese parlement bij dezelfde groep als de SGP en JA 21. Ja. Voorheen was dat Forum voor Democratie. Fratelli d'Italia, dus de partij van Giorgia Meloni, is anti-immigratie, anti-LHBTIQ+, rechten, anti-euthanasie en bepleit geboortepolitiek onder het motto Italianen eerst. En in haar 20e jaren, ze heeft dus echt wel een vliegende carrière gemaakt als jonge activiste, wilde ze eerst gaan studeren om tolk te worden, maar daar had ze, was niet genoeg geld voor in haar familie. Dus ze werd steeds actiever op politiek gebied. En op haar 29ste beland ze al in het parlement. En mind you, op haar 31ste wordt ze in 2008 de jongste Italiaanse minister ooit in de regering van Silvio Berlusconi.
Minister per la Gioventù,
voor de jeugdzaken. Ja. En dat, kijk, dat is een partij. Zij zat op een gegeven moment dus bij die echt die rechtse, zeer rechtse flank. Het postfascistische flank. Onder Fini heeft ze gezeten.
Gianfranco Fini.
Maar dat zijn mensen die wel wat milder zijn geworden met de jaren.
Kijk, Fini is uiteindelijk, heeft
best wel
was gewoon Popolo della Libertà. Nu wordt het ingewikkeld, maar je had Forza Italia van Berlusconi. Dat is op een gegeven moment opgeheven. En Alleanza Nazionale ook. En dat is toen één partij geworden. Il Popolo della Libertà, het volk van de vrijheden. Ja. Altijd maar die vrijheden. Daar zat Gianfranco Fini in als leider van. En Silvio Berlusconi, die kregen toen op een gegeven moment enorme ruzie. En ja, en 3 keer raden wie er dan wint, dat is altijd Berlusconi. En de Fini is er toen uitgeketst. Maar Fini is toen best een goede minister geweest.
Zeker, en een voorzitter van de Senaat.
Voilà, dus weet je, dat is geen slecht politicus.
Zeker niet.
Is ook een van degenen geweest die het fascisme als zodanig ook heeft afgezworen.
Ja.
Iets wat bijvoorbeeld Ignazio La Russa niet heeft gedaan.
Ja.
En dat is volgens mij, ik weet niet zeker, maar nog altijd de partijleider van de partij van Giorgia Meloni nu.
Klopt.
Namelijk Fratelli d'Italia. Hij koketteert nog altijd.
En dat is het probleem. Kijk.
Het is niet fascistisch, maar ze flirten nog altijd wel het electoraat.
Met het electoraat. En er is nog een bepaalde romantiek rond het fascisme. Zowel bij de ouderen en ook bij de jongeren. Als je kijkt bijvoorbeeld naar supportersgroepen.
Lazio.
Bij Lazio en ook andere F-sites. En het feit dat ze dat niet heel definitief afzweren, helpt niet bij het verleden van Italië, waar Duitsland het nazisme veel harder heeft afgekeurd na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Is dat in Italië altijd een beetje zo sluimerend geweest? En nou ja, er is een gevleugelde uitspraak van Mussolini heeft ook heel veel goeds gedaan. En dat is het probleem. En waar dus bijvoorbeeld links...
Zeggen ze dat ook wel eens, hè? Maar...
Ja, oh ja, goed. Maar
dat is het. Kijk, in Duitsland is het heel lang. Kijk, ik heb daar wel één gedachte bij die misschien iets meer voor Italië pleit. In Duitsland hebben ze het begrijpelijkerwijs wel echt in de kiem gesmoord en bij wet verboden.
Ja.
Waardoor allerlei, want die zijn er helaas ook daar, neonazisten en aanhangers van met swastika's allemaal ondergronds gaan. In Italië is openlijk fascisme natuurlijk wel verboden. Ja. Maar je mag best zeggen dat je Mussolini een goede vent vond. Mm-hmm. Ik weet niet of ik dat slecht vind. Ik ben het daar absoluut mee oneens. Ik denk dat het fascisme een van de zwartste pagina's van de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk is geweest. En ik vind ook dat er weinig tot helemaal niks aan goeds is geweest uit die periode en zeker niet van Mussolini. Maar ik vind wel dat een Italiaan mag zeggen, ik vind Mussolini een goede kerel. Want dan is het in ieder geval aan de oppervlakte. En dan kan ik hem bestrijden. En
nee, zo, ben ik niet met je
zo,
eens.
Zolang het,
ben ik zo, niet met je eens.
Zolang het aan de oppervlakte is, kan ik ook zien hoeveel bewegingen er openlijk dat soort bewegingen najagen. En in Duitsland vind ik het enger dat ik het niet weet. En in Italië weet ik nou eenmaal, er zijn, en gelukkig is dat nog een heel klein percentage van de mensen, minder dan er bijvoorbeeld voor communisten zijn, is voor dat soort echt, en dan bedoel ik gewoon het fascisme mee volgens Mussolini en de aanhangers daarvan. Ik heb het dan niet over Fratelli d'Italia, wat een beweging is die volgens mij eerder conservatief is dan. Ja. Maar de echte fascisten, echt die jongens die met de Romeinse groet, mm-hmm, zeg maar, daar staan, die heb je helaas ook. Ja, dat is, godzijdank, nog een hele kleine groep in Italië.
Zeker.
Ze mogen wel dingen.
Ja, maar volgens mij ondersteunt dat het hele ambivalente erin. En volgens mij is het handig als je daar gewoon wat meer duidelijk in hebt. En ik ben meer
maar
van
het probleem is, die mensen
Duitslijn
vinden dat toch nog altijd. Hè? Ja, maar mogen ze het niet meer zeggen, maar dan zeggen ze, en ik ken dat soort mensen.
Ja,
ik ken mensen
maar
in het noorden die dat soort sympathieën hebben. En die zeggen dan, ja, je weet dat ik altijd een bepaalde sympathie heb gehad voor een bepaalde bladzijde uit het Italiaanse verleden. Nou, waar we er nu wat minder over mogen hebben.
Nou ja, maar ik geloof echt dat het in Italië veel meer voorkomt dan in Duitsland. Ik heb in Italië,
ja, dat weet ik dus
heeft
niet.
Het me echt verbaasd met.
Het is wel openlijker.
Ik ben ook naar allerlei fascisme-toerisme geweest, wat daar nog allemaal mogelijk is.
We hebben nog opname over gemaakt. Hè?
In Rome verkopen ze nog genoeg kalenders en prularia.
Niet alleen in Rome. Ja. Mijn god. Ga je zo ons het Gardameer kijken.
Nee, maar dat nou ja, dus ik vind dat daar iets.
Nee, daar zit een enorm ambivalent houding. Daar ben ik met je mee.
Dan ga ik je nu de vraag stellen. Ja. Is Fratelli d'Italia, is Giorgia Meloni fascistisch? In jouw ogen?
Nee, ik denk niet dat ze fascistisch is. Nee,
ben ik met je eens?
Nee.
En ik vind eigenlijk iedere journalist
die dat. Ik denk ook niet dat we dat moeten zeggen, want dat vertroebelt waar ze echt voor staat. En er is genoeg kritiek op waar ze echt voor staat.
Ja.
Maar door dat fascistisch te noemen, disqualificeer je inmiddels een hele grote groep mensen.
24%, hè?
Ja, en kun je haar ook niet kritisch bevragen op de standpunten. Precies. Dus nee, ik vind niet dat ze fascistisch is.
Nee, dat ben ik met je eens.
En ze heeft ook meerdere malen daar openlijk afstand van genomen. Ze heeft daar wel een bepaalde ambivalente houding in. Ja. En dat siert haar niet. Maar dat is natuurlijk wat iedere politicus doet. Namelijk, het komt haar goed uit.
Ja, gewoon het electoraat zo breed mogelijk houden.
En zo breed mogelijk betekent ook alle mensen die, laat ik het maar gewoon benoemen, Mussolini sympathieën hebben, er ook bij houden.
Ja, want in haar partij bevindt zich is er ook nog echt een opmerkelijk aantal leden dat expliciet nostalgisch is over het tijdperk van Mussolini.
Omdat zij de enige partij is waar ze
thuis maar, kunnen.
Behalve Casa Pound. Ja. Casa Pound. En nogmaals, dat is de openlijk fascistische partij. Nogmaals, dat is gewoon drek.
Maar ze is niet antidemocratisch. En die mensen moeten ook niet gaan denken dat er mensen met zwarte hemden en militaire acties.
Precies, dat
vind ik wel belangrijk om te zeggen.
Dat
want
precies wat
gaat
je doet door
snel.
Fascistisch, dat je denkt dat het. Maar goed, laten we een vergelijk maken. Vind je haar te vergelijken met Le Pen?
Le Pen en met Orbán, vind ik haar heel goed te vergelijken. He, zeer nationalistisch, eurosceptisch, populistisch in beloftes. He, het verlagen van belastingen.
Maar ze is heel ambivalent eurosceptisch, want ze is niet helemaal eurosceptisch.
Nee, maar omdat ze inmiddels een te grote groep.
Toen ze minister van Jeugdzaken was.
Was ze niet eurosceptisch?
Ze helemaal niet eurosceptisch.
Nee, ze was
heel
gedaan.
Ze was enorm pro-Europa.
En het schijnt een goede minister zijn geweest die heel hard werkte, die heel veel mensen achter zich kreeg. Op een ministerie was ze geliefd. Dat heb ik niet uit haar boek, want dan ik heb wel iets kritischer daarna.
Nee, lijkt mij ook.
Maar ze heeft wel een bepaalde narratief om het over, die ik herken van Le Pen en van de Brexit.
Johnson?
Johnson
of,
en die
Farage.
Ja, Farage. Sorry.
Niet Farage is een mooie. Gaan we even
Farage
dansen.
Maar gewoon
Farage,
het hebben over de elite. Hè, die zogenaamd wereldwijd contact heeft met elkaar en overal aan de touwtjes trekt. Het waarschuwen voor het verliezen van onze gender. Omdat woke zou eisen dat wij volgend jaar een nummer zijn of het ik zijn en geen man of vrouw meer zijn. Gewoon het bang maken voor.
Die kritiek snap ik nog.
Nee, maar, dat
snap, maar wat ik echt oprecht niet begrijp. Ik begrijp het hele narratief van anti-woke, ik ben zelfs ook af en toe anti-woke, omdat ik denk, nu kappen ermee. Maar wat ik niet snap is anti-LHBTIQ+ rechten. Daar snap ik helemaal niks van.
Nou ja,
wat
wel
heb
als je
daar
heel...
nou van te vrezen.
Nou, zij zijn heel erg. Ze zijn ook extreem. Zij is ook tegen abortus.
Ja, oké, maar dat is toch wat anders?
Nee, maar ik heb het over gewoon verworven rechten. En verworven moderne rechten. Als je het dan hebt over.
Het is toch een heel ander recht? Het recht op abortus of niet? Of het recht om te zijn wie je bent?
Nou, nee. Ik denk als je gewoon heel erg kijkt naar. Dat je het allerbelangrijkste vindt. De traditionele familie en dat er gewoon veel kinderen worden geboren. En dat de. Nee, dat gaat toch vaak hand in hand, heb maar, ik het idee.
En ik heb de indruk, ik begrijp oprecht haar preoccupatie. Italië heeft het laagste geboortecijfer van heel de EU. Dat is echt zorgwekkend.
Nee, ja, okay,
van links tot rechts zouden ze zich daar zorgen over moeten maken. Want over 20 jaar heb je namelijk gewoon een joekel van een probleem. Je kunt nu nog niet eens meer je staatsfinanciën regelen. En daar moet je iets mee.
Hoor je mij pombeers eten?
Nee, ik niet. Dus ik vind dat je daar iets van een beleid op moet maken. Dat weigeren Italiaanse regeringen koet. Dus ik snap nog iets van haar waarde over het gezin
nee,
enzovoort.
Nee, maar kom op.
Maar
zijn
dat,
gewoon,
dat
zijn
dan
gewoon...
vervolgens koppelen aan anti-LHBTIQ+ rechten. Ik snap dat oprecht niet. Want in mijn hoofd is dat iets wat daar A, niks mee te maken heeft. B, het zijn rechten die jou ook helemaal geen kwaad doen. En die mensen hebben we eindelijk, als het goed is, na even ingezien.
Donatello, het is veel te democratisch gedacht. Zij spreekt ook mensen aan die bang zijn.
Het is gewoon menselijk.
Voor... Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar het zijn mensen die gewoon... Het is een
er
hele...
zitten namelijk ook homo's in haar partijen.
Ja, oké, okay, maar het is gewoon heel conservatief gedacht. En het spreekt iets aan van normen en waarden en oude tradities en vooruitgang
het is zo totalitair conservatief.
Ja, dat ben ik met je eens.
En daar snap ik niks van. He, dus ik kan best meegaan met een paar conservatieve waarden. Maar dan moet je denk ik meer bij Forza Italia zijn. En dat is zij niet. Zij is veel conservatiever en pakt dus de hele shebang mee. En ik denk dat er heel veel mensen, zeker van de oude generatie in Italië, en dan heb ik het over de generatie van mijn ouders, dat die nog heel erg responden, hoe zeg je dat? Dat die nog altijd gevoelig zijn voor die waarden. De oude katholieke waarden van het gezin.
Gewoon de hoeksteen van de samenleving.
En dat ze ook niks meer vinden dat daar nu... En dan wordt het iets meer van... Het is gewoon politieke willekeur. Het is niet een ideologische keuze om LHBTIQ+ rechten niet te doen. Nee, het is makkelijk. Het is makkelijk om te zeggen.
Ja, het is appelleren.
En je hebt ook, ze begrijpen het niet. Het is,
ja, ja.
Maar als je
en we
aan
worden
de ene
allemaal
kant de moslim
nummer.
En aan de andere kant de gay of de queer samenraapt. Ja, dat is wel raar hoor.
Nee. Ik ben het helemaal eens dat het dat.
Nee, maar ook in
haar
politiek discours. Dus ik vind daar een bepaalde indiscrepantie in zitten. En dat doet ze alleen, volgens mij, omdat ze daarmee haar electoraat vergroot.
Dat denk ik ook.
Dat totaal het concept. En dat verklaart ook. Ik bedoel, de peilingen liegen niet op dit moment. 25% van de Italianen denkt, hey.
En dat is wel bijzonder, want uiteindelijk, ze begon echt. Ze is dus van Berlusconi afgescheiden met haar partijtje in 2012... Dat was toen nog een partijtje. De Berlusconi ging gebukt onder vele schandalen. Onder andere Boonga Boonga.
En toen kwam Monti.
En het heeft haar eigen partij opgericht, Fratelli d'Italia. 1,96% was dat in het begin in 2013. Na
hoeveel?
Vijf jaar 1,96.
Zo, ja, zo nog geen twee. Heb je haar niet, hè?
Nee, in vijf jaar was het 4,35. Echt klein. Maar uiteindelijk heeft zij gewoon... als een van de weinigen in de oppositie gezeten op rechts...
Ja,
toen Draghi
zeker,
in de regering zat.
Dat is gewoon een opportunistische keuze.
Ja. Ja, goed, het is een keuze. Ik denk ergens ook wel ideologische keuze. Ze heeft weinig op met dat soort hervormingen. Ze heeft gewoon een extremere agenda. Dus
eens.
Dat denk, maar ja, het is wel natuurlijk vrij bizar dat je dus gewoon ziet... dat zij in een paar jaar tijd nu rond de 24% hangt. Het is ongelooflijk hard gegaan. Het was de enige uiteindelijk echte oppositiekracht tegenover Mario Draghi's regering.
Maar de
regering van Nationale Eenheid.
Maar vind jij het dan echt ideologisch, Evelien? Denk je dat het een echt ideologisch... Of dat het, laat ik het maar gewoon hard zeggen... Is het een juist. Is het ideologisch of opportunistisch ingegeven?
Ja, ik denk ook wel echt dat zij heel anders... Ja, dat vind ik lastig om te zeggen.
Dat de enige partij die buiten de Draghi-regering zou zitten... dat die ook wel... Daar zijn ook altijd mensen oneens.
Tuurlijk.
En nogmaals, ik heb niet heel veel mensen gesproken.
Zij was de oppositie.
Maar de mensen die ik heb gesproken... die ondernemer zijn in Italië de afgelopen weken en maanden... Nou, ik denk dat het er bij elkaar een 8 tot 10 zijn... die ik dan ken en sommige ken ik niet. Die zijn unaniem over hun stem naar centrumrechts... omdat ze het gehad hebben met wat er tot nu toe is gebeurd. Zij heeft dat denk ik heel goed aangevoeld.
Ja.
Zij weet... ik stond daar buiten. Dus dan kan ik de kaart spelen van, ik ben anders dan wat jullie de afgelopen 8 jaar hebben meegemaakt.
Zeker.
Ik heb niet meegeregeerd. Ik heb geen vuile handen gemaakt. Geef mij nou eens de kans. Dan wordt het allemaal beter. Dat is in iedere verkiezingscampagne een fantastische kaart om te spelen. Ja, niemand kan dat.
Zeker, maar zij loopt ook al wel echt een tijdje warm in de coulissen. Ze heeft het ook nog wel eens over Nederland gehad. Ja. En dan ging het over de Sea-Watch. Die dus, waar ik toen ook aan boord ben geweest in 2019, naar mijn hoofd, 18, 19, ja. Nederlandse vlag hadden migranten opgepikt en was een van de boten die niet in de havens werden toegelaten.
Het hele rel dus om die NGO's toen, hè?
Hele rel om die NGO's, hè. Hulpverlenersschepen die migranten tussen Libië en Italië oppikten. Toen heeft ze ook weer zo'n speech gegeven. Zo'n harde speech met korte zinnen. En ook daar is een liedje van gemaakt.
Hollanda sta avviando un atto ostile nei miei confronti perché mentre una nave battente bandiera olandese a fare il trasbordo di immigrati clandestini a casa mia, oppure l'Olanda mi dice che non riconosce la Sea-Watch, il che significa che la Sea-Watch è una nave pirata e quindi queste persone si fanno sbarcare, l'equipaggio si arresta e la nave si affonda.
So.
Oh, l'Olanda sta avviando un atto ostile nei miei confronti. Oh, l'Olanda. Oh, l'Olanda.
Dat is ongelooflijk.
Oh, l'Olanda.
Nou ja, ze heeft het dus eigenlijk
bizar,
over... Ja, geestig, hè? Ja. Maar dit is dus ook voor iemand die heeft op gitaarmuziek en een soort gezellige salsa muziek heeft gezet.
Ik wil het zeggen.
Dat zij zegt, Hollanda, ze zegt dus, of Nederland zegt...
herkend.
Het is ons schip.
Dus weer die enorme toon, hè, van haar.
Ja, ja.
Hollanda. En ze heeft het dan ook, haar P is een B, hè, heel Romeins.
Ja, 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 ja.
Ongelooflijk.
Ja, en het schip moet zinken en zo, maar...
Oh, dus... la nave si affonda. Oké, okay, ja. Dat is best wel heftig om te zeggen. En anders laat ik de boot zinken.
Ja,
zijn misschien... Had je het op een andere manier kunnen verwoorden?
Nee, dat doet zij niet.
Nee, dat doet ze niet.
Maar
nee.
Goed, kijk, inmiddels is de kans groot. Nogmaals, er zijn nog 4 weken tot mensen naar de stembus gaan. Iedere stem wordt geteld.
Ze staat in ieder geval vooraan in de peiling. Als morgen de verkiezingen plaatsvinden, wordt zij de nieuwe premier.
Wordt zij de nieuwe premier.
En dan?
Maar inmiddels is er veel zorgen rond Italië. Of het nou op economisch gebied is, of het nou op het pro-Poetin gebied is. Over de Europese eenheid, over de geopolitieke verhoudingen. En dat is ook direct mijn campagnemoment dat ik deze week wil bespreken. Heeft Meloni zelf de vlucht naar voren genomen. Om het buitenland gerust te stellen. We gaan nu luisteren
over die onderwerpen.
Ja, überhaupt. Over van, maak je geen zorgen. Het komt helemaal goed. Ik ben gewoon pro-Europa. Ik ga niet de euro uit. Ik ga niet, ze hebben ook al eerder gezegd, ook Salvini. We zijn voor Oekraïne. We zijn tegen Poetin.
Ja, maar ik vind echt Salvini echt een ander, un altro paio di maniche.
Sì, sì.
Rispetto alla Meloni. En Salvini heeft denk ik heel veel, en dat verklaart ook waarom hij eerst voorop stond in de peiling. Hij heeft mogen regeren. Hij heeft het verbruid. Hij heeft zijn hand overspeeld. Hij heeft zijn paljas. Hij heeft een enorm slechte scène gemaakt in dat hij enorm met zijn pro-Rusland verhaal. En dat hij toen een shirt kreeg van zo'n...
verschrikkelijk.
Echt, en in Italië hebben ze dat gezien.
Echt
ze
een
schamen zich
van een fotograaf trouwens. Echt
en dat verklaart waarom Meloni nu hoger staat dan hij. Dus dat hele pro-Poetin verhaal snapt zij denk ik heel goed. Gaat ze niet doen. Zij gaat niet pro-Poetin zijn. Ik denk dat ze heel erg pro-Oekraïne gaat zijn. En ik denk oprecht dat ze dat ook meer is. Ik denk niet dat zij zo pro-Rusland is. Salvini dat is echt een ander verhaal.
Helemaal eens. Maar ik vond het wel opvallend. En daarom heb ik het gekozen als het campagnemoment.
Ben benieuwd.
Kijk, we hebben toch nooit in Nederland, als wij hier naar de stembus gaan, dat politici al voordat ze worden herkozen of verkozen, dat ze dan het buitenland gaan geruststellen. Dat heb ik altijd interessant gevonden van Italië. Kijk, natuurlijk is Italië de derde economie van de eurozone.
We zijn niet belangrijk genoeg. Hè,
we zijn, dat is niet belangrijk
toch,
genoeg.
Bedoel, maar ik vind de wel Times af en toe... gaat niet roepen, beware of Thierry Baudet.
Nee, of Nederland op een soort afgrond tekenen.
Maar wel de
Italië
derde
wel.
Economie. Het is nog altijd
Italië
het G8-land.
Is het altijd, en dat is ook af en toe een beetje vermoeiend, want er wordt heel vaak geschreven.
Ja, klopt.
Italië gaat nu ten onder. Nou,
man, dat is al 100 keer geschreven.
Italië gaat nu ten onder.
Och, man.
Maar Italië wordt ook geen fascistische staat. Goed, ik denk wel dat Italië mogelijk instabiliteit van voor instabiliteit in de eurozone kan zorgen.
Dat is eerder regel dan uitzondering van de gemiddelde inwoner van Italië.
Klopt, ja. Ja,
maar Italië gaat niet in onder, Italië gaat niet in default. Nee. Ik denk niet dat Meloni zo dom is om. Maar toch, ik ben benieuwd, Meloni naar aan ons eigenlijk? Dus.
Nou ja, ze heeft in 3 talen, in het Frans, in het Spaans en het Engels, eigenlijk verhalen. Nee, gek hè? Nee. En ook niet in het cursivo.
Cursivo. Dat moeten we doen.
Dat moeten we doen.
Nou, ken jij iemand die zou kunnen nasynchroniseren in cursivo?
Cursivo. Nou,
dat zou wel fantastisch zijn.
Dat zou eigenlijk wel fijn
Giorgio
zijn.
Meloni in cursivo.
Ja, maar ze hebben...
Oké, we hebben nu al... Dus bijna een soort cabaret begint het te worden. Ja.
Anyway.
Okay, maar het wordt
we gaan nu even serieus.
Gaan we echt luisteren nu naar haar?
Zeker, in 3 talen. Ik vond het opvallend dat zij dus op dit moment, een maand voor de verkiezingen, de noodzaak voelt om bepaalde verhalen, dat Italië een fascistische staat zou worden of de EU zou verlaten, wil ontkrachten. Dat vond ik opvallend. En laten we even gaan luisteren. Als het goed is, is het een Engels stukje.
With the left in power, the state has turned hostile to citizens and businesses, increasingly violating individual liberties. Yes, freedom. Freedom is for us the most precious wealth. This compass guides our historical judgment. The Italian right has handed fascism over history for decades now, unambiguously condemning the suppression of democracy and the ignominious anti-Jewish laws. And equally, unambiguous, of course, is our condemnation of Nazism and communism, the latter being the sole totalitarian ideology of the 20th century that still is in power in some countries, surviving its tragic failures, and that the left has a hard time condemning, perhaps partly because it has received generous funding from the Soviet Union for decades.
In la misma brújula de la libertad. Nou, hier gaat ze dus verder in het...
Espanol. Sí.
Ik vond dat ze, nou ja, goed, het Engels is redelijk ingestudeerd. Kan slechter. Mag ik dat zeggen?
In het Europarlement horen we dit alleen maar. Dus ik bedoel, dit is wel volledig begrijpelijk.
Het klinkt wel heel erg opgelezen.
Dus zeker. Maar nogmaals, het Europarlement horen we helaas 80% van dit soort toespraken.
Maar ze zegt hier dus wel dat gewoon het fascisme niet meer...
Nee. Ja. Ze deelt daarna natuurlijk ook weer een sneer uit aan links om te roepen dat zij zich immers niet hebben losgemaakt van hun oude banden.
Ja. Maar dat bedoel ik. Ja. Dat is altijd
tegen
de
Sovjet-Unie. Ja, maar in Italië.
En rechts zeggen ze van nee, één ding niet, de communisten aan de macht. En het links zegt één ding niet, de fascisten aan de macht.
Ik heb je 2 weken geleden nog verteld. Toen ik op Elba was, auto was
bij de wasseretten.
Ja, en die ondernemer die echt ineens woedend werd en zei: ma non i comunisti. Sono 8 anni che... Weet je wat, dus die ineens woedend worden en dan roepen iets met de communisten. En de communisten, of de mensen van links, ik moet het anders zeggen.
Ja.
En ik ken die ook, want die zitten ook in mijn familie. Er zijn mensen die Bella Ciao als hun lijflied hebben. Er zijn mensen die Rifondazione Comunista hebben gestemd. Ik heb een nichtje in Milaan rondlopen die toen Ignazio La Russa... Dat is de partijleider van...
Zeker.
Van
Fratelli d'Italia.
Kandidaat Sindaco was, burgemeester. In de jaren 90 was het. Toen wees ze naar hem. Toen zei ze, kijk eens. Wat een enorm fascistisch hoofd heeft deze man. Kortom, ik ken ze allebei. En links roept de hele tijd, dat is een fascist.
Ja.
En in Italië, en dat vind ik het grote probleem van Italië. We hebben geen centrum. Non c'è il centro. Ja. De buffer tussen links en rechts en de Polen zou moeten zijn... De gematigde, i popolari, de mensen die wat genuanceerder denken. Die niet extreem conservatief zijn en niet extreem progressief zijn. Dus die weinig op hebben met woke en weinig op hebben met anti. Maar die zijn er dus in Italië niet. Dan noemen ze 1 partij die echt substantieel is. Die
ja, dat... substantieel. Nee, daar ga je
nou, daar heb ik het over. Ik bedoel, toen...
Maar Partito Democratico is toch ook maar niet zo...
Nee, zeker. Nee.
Maar ik snap het wel, hoor. Ik snap wat je bedoelt.
En die hebben wel communistische... Is ook een samenraapsel van... Dat is het nadeel. Het is een samenraapsel van eigenlijk de oude christendemocraten... maar dan de linkse christendemocraten. Dat is een beetje de ChristenUnie-mensen. Het zijn de pacifisten die daar lid zijn van geworden. Het zijn de echte linkse mensen. Het zijn socialisten. Het is, en iedere keer dat je dan echt iets wil doen... dan roept die ene vleugel... Nee. Dat gaan we niet doen. En dat vind ik in Italië een groot probleem... echt een grote linkse beweging, zoals de Partij van de Arbeid, de echte socialisten, die zijn er niet meer. Laten we eerlijk zijn. Partito Democratico is niet in essentie een socialistische beweging. Dat betekent dus dat ze ook altijd water bij de wijn moeten doen en dat de gemiddelde Italiaan eigenlijk haat, al ben je links, om op hem te stemmen. Mm-hmm. Maar ze kunnen niet anders, want anders helpen ze rechts aan de macht. Maar ze haten ze wel intens.
Ja, ja.
Ja, het is terwijl er zou dus wat meer. Hè, dus de groenen komen nu een beetje op. Maar die hebben alweer een pact gesloten nu met. Maar nogmaals, een echt centrum, een buffertje in het midden. Ja, ze zeggen dus nu Calenda en Renzi. Wat denk jij daarvan?
We gaan het zien. Kijk, er is nog wel genoeg ruimte. Omdat ik gewoon heel veel. Volgens mij weten heel veel Italianen het gewoon niet. Die voelen zich bij beide partijen niet echt thuis. Ja, dan is er ruimte voor een gematigder geluid. En ik denk dat ook zo'n Calenda probeert daar heel erg in te bewegen. En ook, ik denk toch, kijk, we hebben nog 4 weken campagne.
Eens.
Dat mensen ook wel bang zijn voor zo'n extreme. Extreme premier. Dan wordt het ook gewoon. Oké, ik ga maar hierop stemmen om haar niet aan de macht te helpen. En er zijn ook in Italië altijd heel veel mensen die niet stemmen. En misschien dat die op een gegeven moment denken, oh, maar als die zou kunnen winnen, dan ga ik toch stemmen. Ik weet niet, maar dat is gewoon een
dynamiek van de campagne
die nog gaat ontstaan.
Zou kunnen ontstaan.
Ja, ja.
En ik voorzie ook nog wel in die Italiaanse campagne iets van. En dat is natuurlijk altijd lastig, want je weet niet of dat gaat gebeuren. Maar ik denk dat heel veel ondernemers rechts gaan stemmen. Niet omdat ze per se rechts zijn, maar omdat ze het gehad hebben met de afgelopen jaren. Als er iets zou gebeuren waardoor niet alleen Salvini, maar bijvoorbeeld ook Meloni, want nogmaals, Berlusconi heeft 8-9%, gaat misschien 10 halen, dat zou fantastisch zijn, maar meer gaat hij niet halen.
Dus vind ik fix hoor.
Ja,
ongelooflijk.
Nee, er zijn heel veel Berlusconi-aanhangers. Ja, ja. Ik bedoel, dat is 1 op de 10 Italianen, vind ik nog niet eens veel. En als je gaat kijken dat als het enige waardoor rechts zou kunnen verliezen is, dan moet er iets gebeuren met de partij van Meloni.
Mm-hmm.
Dat is de grote stemmenbinnenhaler.
Ja.
Als daar iets mee gebeurt, wordt de Partito Democratico de grootste.
Ja. Maar dat is allemaal heel veel als.
Ja, maar dat is nou eenmaal dat is speculatief. En de derde pol, dus wat Renzi en Calenda nu hopen, een beetje met die, ik denk dat die door Italianen in het buitenland wederom weer heel erg gestemd gaat worden. En ook een beetje mensen in Milaan en zo. En daar bedoel ik daar dan een beetje de cosmopolitische elite mee? Ik denk het wel, als ik heel eerlijk ben. Daar ga je de verkiezingen nooit mee winnen.
Nee, dat is te klein.
En zeker niet in Italië.
We gaan het volgende week verder volgen. We komen bij de cultuurtip, een podcast deze keer van NRC. Aanbevolen door een luisteraar, te weten Sietske Rosie. Of Rosie, denk ik.
Ja.
Het is een geweldig verhaal. Namelijk over een Italiaanse smokkelaar van oudheden die vorig jaar op bejaarde leeftijd opdook in Delft, waar hij een oude bronzen helm wilde laten restaureren. Plots was het aan een Nederlandse kunstrechercheur. We hebben er maar 3 in Nederland, heb ik begrepen uit die podcast, terwijl er iets van 150 in Italië zijn. Was het aan hem om Raffaele Monticelli aan te houden. En het is een bijzonder verhaal. Ik wist niet eens dat er kunstrovers waren en hoe die werken. Dat is gewoon, die weten dan dat er op bepaalde plekken misschien graven zijn van, dit ging over bronzen helmen van rond de geboorte van Christus. Of zelfs nog ouder. En die gaan dan gewoon voelen waar daar graftombes zijn. En die gaan er dan gewoon in. En de wet is in Italië, en ik neem aan ook in andere landen, dat je dus niet dat soort vondsten uit de grond mag halen. Dat doet deze Monticelli wel. En hij is dus opgepakt in Nederland. Nou ja, hoe het er allemaal afloopt. Het is een podcast van een half uur. We zullen hem in de show notes zetten op Instagram en gewoon op in de BNR-app en op Spotify. Ik vond het een bijzonder verhaal. En het is zeker voor een lekkere wandeling of even op de fiets of als je boodschappen gaat doen. Als je ons al hebt afgeluisterd en nog even moet wachten tot de volgende. Een heel bijzonder verhaal. Het heeft me ook echt aan het denken gezet. Ik zou wel eens een verhaal willen maken over Italiaanse kunstrechercheur. Ik wist niet eens dat er kunstrechercheurs bestonden.
Als we toch eens wat meer tijd hadden, Evelien. Ja. Ja, leuk ook weer onze luisteraars. Toch weer van alle markten thuis.
Toch weer van alle markten thuis. Nou, dat is wel zo weer aflevering 101.
Ah.
Een van de eerste van de verkiezingscampagne in Italië. Dus daar gaan we volgende week mee verder. En daarom is het ook eigenlijk, denk ik, onmogelijk om te voorspellen wat we volgende week gaan doen.
Jij, Evelien, gaat nog op vakantie, maar je gaat ook nog naar Italië. Ik ga nog naar Italië. Dus we zien nog eventjes waar we mee gaan komen. We hebben in ieder geval vorige week een bak aan nieuwe mogelijke onderwerpen genoemd. Eén daarvan gaat volgende week vast gestalte krijgen. En anders is het sowieso de politiek.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Vind ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je op ons en geef ons, als je het ons waard vindt, 5 sterren op Spotify of Apple Podcast. Daar help je ons ontzettend mee. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ciao, ciao.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.